Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij zijn ondertussen aangekomen aan onze vierde aflevering van onze prachtige pelgrimstocht in Lisieux. En dat betekent natuurlijk dat we daarmee het leven van de heilige Thérèse van Lisieux en van haar heilige ouders, de heilige Louis en Zélie Martin, daardoor beter mogen leren kennen. De relieken van beide drie heiligen liggen dan ook in Lisieux. Wij zijn reeds op bezoek geweest in de kapel van de Karmel, waar een deel van de relieken van de heilige Thérèse terug te vinden is. Dat is ook de plaats waar zij uiteindelijk als karmelites heeft geleefd, heeft geleden, heeft gebeden en uiteindelijk ook is overleden. We mochten ook naar de zee gaan, Trouville-sur-Mer, waar we, net zoals Thérèse, de zee hebben gezien en mochten in een vorige aflevering dan ook genieten van haar eigen getuigenis, wat dat met haar heeft gedaan. Een bezoek aan Le Buissonnet kon ook niet ontbreken. Helaas niet mogelijk om het huis zelf te bezoeken, maar we hebben toch aan de deur mogen staan. En vandaar zijn we dan het blauwe pad opgegaan, de blauwe lijn die door Lisieux loopt en zo het levensverhaal van Thérèse doet ontdekken. Nadat we even door Lisieux zijn gewandeld en hebben kunnen genieten van het aanzicht van de stad, komen we aan het voormalige bisschoppelijke paleis en tevens aan de kathedraal van Sint-Petrus. Dat is trouwens de parochiekerk van de familie Martin. Het bisschoppelijk paleis is een mooi statig gebouw in baksteen en natuursteen in 1680 voor Léonore de Tweede Goyon de Matignon, de toenmalige bisschop van Lisieux, gebouwd. Van 1864 tot en met 2002 was in de vleugel aan de openbare tuin ook de gemeentelijke bibliotheek gevestigd, totdat de mediatheek André Malraux werd geopend. Vanaf 1799 werd daar de onderprefectuur voor een deel gevestigd tot de verhuizing naar het Dominicaanse klooster in 1857. De gendarmerie werd in een deel van de gebouwen geïnstalleerd en na de scheiding van kerk en staat werd het bisschoppelijk paleis tot gerechtsgebouw omgevormd tot en met oktober 2020. De vleugel die aan de Rue Condorcet gevestigd is, huisvestte de gevangenis, tot er in 1906 een nieuwe werd gebouwd aan de boulevard Nicolas Orem. En het was ook in deze vleugel dat vanaf 1912 het hoofdpostkantoor was gevestigd. U ziet het gebouw heeft vele functies gehad. Maar gedurende vele jaren dus is het de thuis geweest van de bisschoppen van Lisieux. En als we natuurlijk 1799 horen, dan horen we Franse revolutie. En dat heeft ook hier lelijk huis gehouden. Wij gaan door de toegangspoort en komen zo terecht in een pareltje van kleurenpracht en stilte. De tuin van het voormalige bisschoppelijk paleis. André Le Nôtre. U weet wel, de beroemde tuinman van koning Lodewijk de XIV was degene die de sublieme tuinen van Versailles heeft gecreëerd. En er gaat dus een gerucht dat diezelfde tuinman ook deze tuin van het bisschoppelijk paleis van Lisieux heeft ontworpen. Het is echter moeilijk te verifiëren, maar historische werken melden wel dat er rond 1680 een oude wal werd afgebroken om de tuin te vergroten. En dat gebeurde op initiatief van Léonore, de tweede Boyon de Matignon, die in die tijd de bisschopszetel van Lisieux bekleedde. De bisschop liet ook alle fonteinkanalen vervangen, van de Cavaudon-bronnen tot de vergrote en verfraaide tuin. Sinds de Franse Revolutie werd het gebouw verlaten en werd de tuin ook overgelaten aan zijn lot, zeg maar, en verwaarloosd. Gelukkig werd deze in 1932 opnieuw aangelegd en beplant. En na een kostbare restauratie van het terras en de waterfontein werd de tuin op 18 juni 1937 opnieuw ingehuldigd. In augustus 1854 benoemde de gemeenteraad tuinbouwer Jules Audin om de tuin te onderhouden. En hij had zijn eigen ideeën over het nut van openbare tuinen en besloot de bloemperken te vervangen door groenten en aardbeien. De vijver die werd vervangen door een eendenboerderij. Vele goed geklede heren van Lisieux zullen zich te goed hebben gedaan aan de groenten en het fruit, maar toch was het een kortstondig experiment in het leven van de tuin. Naar verluid werd de tuinbouwer in 1860 dan ook streng berispt. De kiosk, gebouwd door Maison Antoine Chassin, werd een halve eeuw later ingehuldigd, in juni 1910. En sindsdien is deze rustige ruimte in het hart van de stad voorzien van een prachtig park met 5 ingangen. Centraal vinden we er een prachtige vijver met fontein, het oorlogsmonument en standbeelden van onder andere François Rude, Jean-Antoine Audon, François Denis Tronchet en Artistie d'Enfer Rochereau. Die herinneren aan de rijke geschiedenis van deze plaats. Marianne en ikzelf hebben genoten van die kleurenpracht en vooral de rozen die aanwezig waren in de tuin. En die deden natuurlijk denken aan de heilige Thérèse van Lisieux zelf. We nemen een moment om te verpozen aan de waterfontein alvorens wij de kathedraal zullen bezoeken.
En zoals daarnet gezegd, dierbare luisteraars, volgden wij de blauwe lijn die door Lisieux loopt, omdat dat eigenlijk de weg is die de heilige Thérèse van Lisieux zelf heeft afgelegd van Le Buissonnet richting de kathedraal, hun parochie, de Saint-Pierre. En we staan er hier vlakbij, maar we zijn, zoals u kan horen, een tuin binnengewandeld van de voormalige bisschop van Lisieux. Hij had hier een hele mooie residentie vlakbij de kathedraal met een bijbehorende tuin. En zoals u misschien kan horen op de achtergrond ook een prachtige fontein. We staan hier te midden van een ongelooflijke bloemenpracht. En zeker ook een plaats waar de inwoners van Lisieux even kunnen komen verpozen als het zo mooi weer is als vandaag, hè, Marianne?
Ja, klopt. Ik zie daar trouwens enkele gezinnen bij een kleine speeltuin. Daar staan, ja. Het is een mooie vakantiedag natuurlijk. En ja, je zei het al over de bloemen, Kevin, maar misschien wel even duidelijk maken aan de luisteraars. Er zijn hier zoveel mooie rozenstruiken. Ja. Alle kleuren. Ik heb wit, lichtroos, wat donkerroos, rood gezien. En ze zijn zo mooi in bloei. Het is echt gewoon heel mooi om te zien.
Ja, en rozen, dat doet ons onmiddellijk denken natuurlijk aan de heilige Thérèse van Lisieux, die heel vaak met rozen wordt afgebeeld.
Ik vermoed dat die daarom ook hier zijn geplant, want ik denk elke meter staat er een andere rozenboom. Dus het is wel iets dat ze, denk ik, speciaal hebben gedaan in het teken van Thérèse. En je zei, Kevin, inderdaad, dat het bisschoppelijk paleis, dat letterlijk bij de kathedraal is. Maar ja, Ik heb zo'n gevoel dat het zo aanpalend is dat het gebouw bijna de kathedraal raakt.
Ja, dat zou kunnen. Het is zeer gebruikelijk dat bisschopshuizen een directe verbinding hebben met de kathedraal. Omdat het ook natuurlijk de kerk is van de bisschop zelf, vandaar ook de naam kathedraal, verwijzend naar de cathedra, de zetel waar de bisschop op zetelt. Nu, vandaag de dag woont hier geen bisschop meer. Het was vroeger een bisdom, Lisieux. Vandaag maakt het deel uit van een groter bisdom. Dat heet Bayeux, Lisieux. Dus vandaag de dag woont er geen bisschop meer. Maar hier staan, opnieuw voel je een beetje die geschiedenis van toen. Hè? Want als we ons inbeelden, als Therese met haar familie naar hier is gekomen, dan woonden er ongeveer 18.000 inwoners, als we het breed nemen, in Lisieux. Wat toch echt opvalt, dat is het beetje het middeleeuwse karakter van de stad. Het is ook een van de oudste steden van Frankrijk trouwens. Dat was ook iets wat ik heb ontdekt door deze tocht voor te bereiden. Wat ook opvalt, dat zijn toch wel een heel aantal grote gebouwen, hè? Statige gebouwen toch. Ja.
Ja, en je ziet echt, ja, zoals je zei, een beetje dat middeleeuws terugkomen. Ik denk dat er heel veel nog bijna in de staat is van toen. Het zal wel hier en daar gerenoveerd zijn, uiteraard. Maar het heeft echt het is heel charmant. Het is echt wel de moeite, niet alleen uiteraard om op bedevaart te komen naar Lisieux, omwille van Thérèse van Lisieux, maar ook omdat je een beetje kan inbeelden hoe dat zij door die straten heeft gewandeld, hoe dat zij hier heeft die tientallen jaren, ja, echt, ja, naar de parochiekerk is gegaan, de kathedraal dan. En naar de Carmel is gewandeld en zo verder. Want we gaan straks haar tocht verder doen natuurlijk.
Ja, de plaats waar ze getuige was van het vormsel van haar zussen. Wat haar zo deed verlangen naar haar eigen vormsel. We kunnen het ons zo eigenlijk echt wel inbeelden. Het is, je komt heel dichtbij het levensverhaal van de heilige Therese. Alles ademt hier eigenlijk haar spiritualiteit uit, hè.
Ja, en beste luisteraars, achter ons, hè, zoals Kevin al zei, de fontein. Voor ons een deel van het gebouw dat vroeger van de bisschop was. En dan zien we stukjes van de kathedraal. En we zien de twee torens van de kathedraal, beste luisteraars. Maar één waarvan de toren is afgewerkt en de andere niet. Nu, we gaan zo dadelijk naar binnen gaan en we gaan toch eventjes op zoek gaan van hoe komt dat die tweede toren, is die niet afgewerkt of is die tijdens de oorlog afgebroken? Ja, daar ben ik toch wel een beetje nieuwsgierig naar.
Ja, we gaan ons mooie verblijf in deze rozentuin moeten beëindigen om naar binnen te gaan in de kathedraal en natuurlijk onze pelgrimstocht verder te zetten. En dan hopen wij ook dat we langs onze wegen opnieuw mooie getuigenissen mogen verzamelen. Therese zal ons ongetwijfeld helpen om de juiste mensen op ons pad te sturen.
Absoluut, dat heeft ze tot nu toe al zeker gedaan.
Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens. Je vois ton âme et ton cœur dessinées au firmament. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des étincelles. Simplement, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil. Ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil. Des poèmes comme l'on sème de l'amour. Je t'aime, t'es l'éternelle pour toujours. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur.
La cathédrale Saint-Pierre. De kathedraal van Sint-Petrus. Het is aan Monseigneur Arnaud, een vriend van koning Lodewijk de VI en adviseur van de hertog van Normandië, dat de bouw van deze kathedraal wordt toegeschreven. Hij begon met de bouw in 1149, bij zijn terugkeer van de Tweede Kruistocht, waar hij de koning van Frankrijk had vergezeld. Het vorige gebouw werd gedeeltelijk verwoest door een brand in 1126. De noordelijke toren stortte in 1554 in. En in 1793 werden de klokken naar de gieterij gestuurd en werd de kathedraal de locatie van revolutionaire vieringen. De kathedraal, die in 1802 opnieuw in gebruik werd genomen, werd samen met het hele voormalige bisschoppelijke paleis gelukkig gespaard tijdens de bombardementen van 1944. Misschien moeten we toch ook even opmerken dat deze bisschopszetel van Lisieux van 1432 tot en met 1442 werd bezet door Monseigneur Pierre Cochon, die samenwerkte met de Engelse bezetters. Het is hij die een jaar daarvoor de heilige Jeanne d'Arc tot de brandstapel zou sturen. De kathedraal is van bijzonder belang voor alle pelgrims die naar Lisieux komen, want het is de plek waar de kleine Thérèse tijdens haar jeugd het meest betrokken was bij het leven van de lokale kerk. Meer dan 10 jaar lang ging Thérèse iedere zondag, en vaak ook door de weeks, met haar vader en zussen naar deze kathedraal om deel te nemen aan de Eucharistie. In de zuidelijke kooromgang markeert een marmeren gedenkplaat de plaats waar de heilige Thérèse de zondagse hoogmis bijwoonde. Door de week woonde ze de heilige mis bij in de absidale kapel. In de noordelijke kooromgang, vlakbij het portaal, is de kapel waar Abbé Ducellier, toen kapelaan, de eerste biecht van Thérèse hoorde. Dat gaan we zo meteen allemaal ontdekken. De absidale kapel van de kerk is gewijd aan de heilige maagd Maria. De kapel werd gebouwd op initiatief van Monseigneur Cochon, jawel, diezelfde die de heilige Jeanne d'Arc naar de brandstapel zou sturen. Toen hij in 1442 stierf trouwens, werd hij in deze kapel begraven. In de tijd van Thérèse, en ook nu nog, is de Mariakapel de plek waar de door de weekse heilige missen worden opgedragen. In 1887 ging de 14-jarige Thérèse van Lisieux naar de kapel om te bidden voor de bekering van de misdadiger Pranzini, die we later op onze pelgrimstocht opnieuw zullen tegenkomen in het Monastère de la Miséricorde. Het bas-relief links van het altaar kan haar geholpen hebben, want het stelt Jezus aan het kruis voor, omringd door de twee rovers die tegelijkertijd gekruisigd waren. We horen Jezus zeggen: "Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn." Het doel van het gebed van Thérèse was niet om Gods hart te verzachten, waarvan ze wist dat het reeds vol liefde en barmhartigheid was, maar om het hart van de veroordeelde open te stellen voor die barmhartigheid. Ik zei tegen de goede God dat ik er zeker van was dat hij de arme ongelukkige Pranzini zou vergeven, dat ik hem zou geloven, zelfs als hij zichzelf niet zou vergeven. Aldus de heilige Thérèse van Lisieux. In deze aflevering krijgen we de mogelijkheid om de kathedraal te verkennen. Helaas was het niet mogelijk om opnames te maken binnen de kathedraal. Dit om de sacraliteit van de ruimte te bewaren. We gaan u echter meenemen op een spirituele tocht die men ook in de kathedraal kan doorlopen. Op alle belangrijke plaatsen staat namelijk een plaat met teksten op van de heilige Thérèse van Lisieux. En die gaan wij vandaag samen mogen beleven. We gaan binnen in de kathedraal. We steken onze hand even in het water, nemen wat wijwater en maken een kruisteken. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We knielen kort neer om Jezus te begroeten, aanwezig in het tabernakel. We gaan linksaf en het eerste wat we ontmoeten op onze weg is een beeld van de heilige Petrus, de patroon van deze kathedraal. En wie het beeld ziet en al in Rome is geweest, die heeft onmiddellijk begrepen dat het inderdaad gaat over een kopie van datzelfde beeld van Sint Petrus dat ook in de Sint-Pietersbasiliek in Rome te zien is. Het beeld werd in de kathedraal geplaatst op het moment dat Monseigneur Hugonin bisschop was van Bayeux en Lisieux. Op deze wijze wilde hij de verbondenheid met de paus uitdrukken. Laten we luisteren wat de heilige Therese van Lisieux ons zelf vertelt over de heilige Petrus.
Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé, ma vocation, c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout.
Ik begreep dat alleen de liefde de leden van de kerk deed handelen. Dat als de liefde zou uitdoven, de apostelen het evangelie niet meer zouden verkondigen. De martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen omvat. Dat de liefde alles is, in één woord, dat zij eeuwig is. En toen, in de overdaad van mijn uitzinnige vreugde, riep ik uit: O Jezus, mijn liefde, mijn roeping, eindelijk heb ik het gevonden. Mijn roeping is liefde. Ja, ik heb mijn plaats gevonden in de kerk, in het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik liefde zijn. En dus zal ik alles zijn. Laten wij samen bidden. Mijn God, schenk ons een grote liefde voor de kerk, zoals de heilige Therese. Wij vertrouwen u eveneens toe, onze heilige vader, de paus, dat de heilige geest hem mag dragen in zijn missie als onze herder. Amen. Een beetje verder vinden we eveneens op de linkerkant van de kathedraal de plaats waar de heilige Therese voor het eerst haar biecht sprak. Ze was toen 7 jaar. En ze vertelt het onszelf.
J'entrais dans le confessionnal et me mis à genoux. Mais en ouvrant le guichet, l'abbé Ducellier ne vit personne. J'étais si petite que ma tête se trouvait sous la banquette, où l'on appuie les mains, alors il me dit de rester debout. Je fis ma confession comme une grande fille et reçus sa bénédiction avec une grande dévotion. En sortant du confessionnal, j'étais si contente et si légère que jamais je n'avais senti autant de joie dans mon cœur. Depuis, je retournais me confesser pour toutes les grandes fêtes, et c'était une vraie fête pour moi, chaque fois que j'y allais.
Ik ging naar de biechtstoel en knielde neer. Maar toen abbé Ducellier het venster opende, zag hij niemand. Ik was zo klein dat mijn hoofd onder het bankje lag waar we onze handen laten rusten. Dus zei hij dat ik diende op te staan. Ik deed mijn biecht als een grote meid en ontving zijn zegen met grote toewijding. Toen ik de biechtstoel verliet, was ik zo blij en zo licht dat ik nog nooit zoveel vreugde in mijn hart had gevoeld. Sindsdien ben ik op alle grote feesten opnieuw gaan biechten. En het is elke keer opnieuw een waar feest voor mij. Heer, schenk ons naar het voorbeeld van de heilige Therese om in vol vertrouwen te geloven dat wij onze fouten werkelijk in de verterende vlam van uw liefde mogen werpen en dat deze daar verteerd worden door uw liefde. Amen. Wandelen wij een beetje verder in de kathedraal, dan vinden we ook een kapel die toegewijd is aan het heilig hart van onze Heer Jezus Christus, met daar een verwijzing naar België. Er hangt namelijk een gedenkplaat die zegt: Hommage au Sacré-Cœur de Jésus et à la Très Sainte Vierge, la Belgique reconnaissante les réfugiés belges, 1915-1919. À Mostaert, aumônier. En zo vinden we opnieuw een link, een verbinding met ons eigen land. Een beetje verder vinden we een prachtig groot kruisbeeld waar ook een mogelijkheid is om even een moment van gebed te houden. Een oude Vlaamse kruisweg van 1632 vergezelt dit beeld dat afkomstig is uit de 19e eeuw. En in hout gesculpteerd. Ik ben het licht, en jij ziet mij niet. Ik ben de weg, en jij volgt mij niet. Ik ben de waarheid, en jij gelooft mij niet. Ik ben het leven, en jij zoekt mij niet. Ik ben de leraar, en jij luistert niet. Ik ben de meester en jij gehoorzaamt niet. Ik ben je God en jij bidt me niet. Ik ben je grote vriend en je bemint mij niet. Indien gij dan ongelukkig zijt, verwijt het mij niet. Opnieuw een beetje verder zien we een beeld van de heilige pastoor van Ars, de patroonheilige van alle parochiepriesters. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de grote band die er bestaat tussen de heilige Therese van Lisieux en de priesters, dat we trouwens al konden horen in het interview met Père Étienne Jonquet. U herinnert zich dat nog aan de kapel van de Karmel. We vinden er ook de twee portretten van de jonge priesterkandidaten, seminaristen, die een communicatie onderhielden met de heilige Therese en waar Père Étienne ook ons over gesproken heeft, Père Maurice Bellière en Père Adolphe Roulon. Therese vertelt ons het volgende.
Je le sens. Nous devons aller au ciel par la même voie, celle de la souffrance unie à l'amour. Quand je serai au port, je vous enseignerai comment vous devez naviguer sur la mer orageuse du monde, avec l'abandon et l'amour d'un enfant qui sait que son père le chérit et ne saurait le laisser seul à l'heure du danger. Je ne m'étonne en aucune façon que la pratique de la familiarité avec Jésus vous semble un peu difficile à réaliser. On ne peut y arriver en un jour, mais j'en suis sûre. Je vous aiderai beaucoup plus à marcher par cette voie délicieuse quand je serai délivrée de mon enveloppe mortelle. Et bientôt, comme saint Augustin vous dirait, l'amour est le poids qui m'entraîne.
Ik voel dat we naar de hemel moeten gaan langs dezelfde weg. Die van het lijden, verenigd met de liefde. Als ik in de haven ben aangekomen, zal ik jullie leren hoe je de stormachtige zee van de wereld moet bevaren met de overgave en liefde van een kind dat weet dat zijn vader hem koestert en hem niet alleen kan laten in het uur van gevaar. Het verbaast me niets dat de praktijk van vertrouwdheid met Jezus voor jullie een beetje moeilijk te bereiken lijkt. Het kan niet in één dag. Maar ik ben er zeker van dat ik jullie nog veel meer zal helpen om dit heerlijke pad te bewandelen, wanneer ik uit mijn sterfelijk omhulsel zal verlost zijn en jullie spoedig, zoals de heilige Augustinus, zullen zeggen: liefde is datgene wat mij voortdrijft. Heer, zoals de heilige Therese, omhels met uw geest van liefde het hart van alle priesters, dat zij ons zonder ophouden het evangelie mogen verkondigen en de Eucharistie met liefde mogen opdragen. Amen. Langsheen onze weg bidden we regelmatig. En het gebed en de kracht van het gebed zal meerdere malen in het leven van de heilige Therese van Lisieux naar voren komen. Maar de eerste keer dat dit zo duidelijk wordt, is wanneer ze de bekering van de misdadiger Henri Pranzini bekomt door haar gebed. Zo staan we in de kapel waar de familie Martin de heilige mis bijwoonde tijdens de week. Het is hier dat de heilige Therese zou bidden voor de bekering van Pranzini. Ze vertelt het ons opnieuw zelf.
J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourait dans l'impénitence. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits, mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini. Je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée, à la lettre. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal « La Croix ». Pranzini était monté sur l'échafaudot quand tout à coup il se retourne, saisit un crucifix qui lui présentait le prêtre et l'embrasse par trois fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence.
Ik hoorde van een grote misdadiger die net ter dood veroordeeld was voor gruwelijke misdaden. En alles deed me geloven dat hij in onboetvaardigheid zou sterven. Ik voelde in mijn hart de zekerheid dat onze verlangens zouden vervuld worden, maar om mezelf moed te geven om voor zondaars te blijven bidden, zei ik tegen de goede God dat ik er heel zeker van was dat hij de arme, ongelukkige Pranzini zou vergeven. Ik vroeg hem alleen om een teken van berouw voor mijn eenvoudige troost. Mijn gebed werd tot op de letter verhoord. De dag na zijn executie vond ik de krant La Croix. Pranzini stond op het schavot toen hij zich plotseling omdraaide, een kruisbeeld greep dat de priester hem had aangeboden en de heilige wonden drie keer kuste. Toen ging zijn ziel het genadige vonnis ontvangen van degene die verklaart dat er in de hemel meer vreugde zal zijn voor één enkele zondaar die boete doet dan voor 99 rechtvaardigen die geen boete dienen te doen. Heer, help ons door het voorbeeld van de heilige Therese de diepten van de liefde en de barmhartigheid te begrijpen die uit uw hart ontspringen. En geef ons de kennis om uw vergeving te vragen voor alle zondaars. Amen. We gaan verder op onze spirituele weg en beseffen dat het leven van de heilige Therese zeer sterk getekend is natuurlijk door de omgeving waar zij is opgegroeid, haar familie, en het belang dat de familie hechtte aan de Eucharistie. Zo komen we in de kapel, die voorbehouden was voor de familie Martin, waar de heilige Thérèse samen met haar vader, de heilige Louis Martin, en haar zussen naar de zondagsmis ging. En dit op 4-jarige leeftijd tot en met 15 jaar. Het is ook op deze plaats dat ze vele genaden heeft ontvangen en een sterke verbondenheid met de Eucharistie ontving. We horen Thérèse aan het woord.
Il se donnait lui-même à moi dans la Sainte Communion, plus souvent que je n'aurais osé l'espérer. Je suis bien sûr qu'une âme doit dire à son confesseur l'attrait qu'elle ressent à recevoir son Dieu. Ce n'est pas pour rester dans le ciboire d'or qu'il descend chaque jour du ciel. C'est afin de trouver un autre ciel qui lui est infiniment plus cher que le premier. Le ciel de notre âme, fait à son image, le temple vivant de l'adorable Trinité. Parce que j'étais si petite et faible qu'il s'abaissait vers moi. Il m'instruisait en secret des choses de son amour. Ah, si des savants ayant passé leur vie dans l'étude étaient venus m'interroger, sans doute auraient-ils été étonnés de voir une enfant de 14 ans comprendre les secrets de la perfection, secrets que toute leur science ne leur peut découvrir, puisque pour les posséder, il faut être pauvre d'esprit.
Hij heeft zich vaker aan mij gegeven in de heilige communie dan ik had durven hopen. Ik weet zeker dat een ziel haar biechtvader moet vertellen welke aantrekkingskracht zij ervaart bij het ontvangen van haar God. Het is niet om in de gouden ciborie te blijven dat hij iedere dag uit de hemel neerdaalt. Het is om een andere hemel te vinden die hem oneindig veel dierbaarder is dan de eerste, de hemel van onze ziel, gemaakt naar zijn beeld, de levende tempel van de aanbiddelijke drie-eenheid. Omdat ik klein en zwak was, boog hij zich neder voor mij en leerde mij in het geheim over de dingen van zijn liefde. Ach, als geleerden die hun leven lang gestudeerd hebben mij waren komen ondervragen, zouden ze ongetwijfeld verbaasd zijn geweest dat een kind van 14 de geheimen van de volmaaktheid begreep. Geheimen die al hun wetenschap niet voor hen kon ontdekken, want om ze te bezitten moet je arm van geest zijn. Heer, schenk ons, zoals de heilige Thérèse, de honger naar uw Eucharistie. En om altijd het brood van het leven te ontvangen dat u bent, en dat in geloof en hoop. Amen. We gaan even naar het koor van de kathedraal en vinden daar een prachtig altaar. In 1888 zal de heilige Louis Martin, de vader van Thérèse, dit altaar schenken. En dat is hetzelfde jaar waarin de heilige Thérèse binnen zal gaan in de Karmel van Lisieux.
Ô ma mère, vous souvient-il de ce jour, de ce parloir, où il nous dit « Mes enfants, je reviens d'Alençon, où j'ai reçu dans l'église Notre-Dame de si grandes grâces, de telles consolations, que j'ai fait cette prière. » Mon Dieu, c'en est trop. Oui, je suis trop heureux. Il n'est pas possible d'aller au ciel comme cela. Je veux souffrir quelque chose pour vous. Et je me suis offert. Le mot victime expira sur ses lèvres. Il n'osa pas le prononcer devant nous. Mais nous avions compris.
Ô moeder, herinnert u zich die dag in de salon? Toen hij tegen ons zei, mijn kinderen, ik ben net terug uit Alençon, waar ik zulke grote genaden en vertroostingen heb ontvangen in de kerk van onze lieve vrouw, dat ik bad, mijn God, dit is te veel. Ja, ik ben te gelukkig. Het is niet mogelijk om zo naar de hemel te gaan. Ik wil iets lijden voor u. En ik bood mezelf aan. Het woord slachtoffer stierf op zijn lippen. Hij durfde het niet uit te spreken waar we bij waren. Maar wij begrepen het. En Therese is hier aan het spreken tot de moeder overste van haar klooster. En dat is natuurlijk ook haar zus, Pauline. Bidden wij. O mijn God, ik bied mij aan uw barmhartige liefde. Ik smeek u om mijn ziel te laten overstromen met de stromen van oneindige tederheid die in u besloten liggen. Amen. Na een moment van stilte en verpozing laten wij opnieuw opstaan. We gaan richting een beeld van de heilige Jeanne d'Arc. Therese had een grote verering voor Jeanne d'Arc, die zalig zal verklaard worden in 1894. Ze wil zo graag de deugden van de heilige nabootsen, imiteren. Een strijdende ziel, dat is wat ze wil worden. Het is die opvlammende liefde voor de heilige Jeanne d'Arc die Therese zal beïnvloeden.
Lorsque je commençais à lire l'histoire de France, les exploits de Jeanne d'Arc me ravissaient. Je sentais en mon âme le désir et le courage de l'imiter. Il me semblait que le Seigneur me destinait aussi à des grandes choses. Je ne me trompais pas, mais au lieu de voix du ciel m'invitant au combat, j'entendis au fond de mon âme une voix plus douce, plus forte encore, celle de l'époux des Vierges, qui m'appelait à d'autres exploits, à des conquêtes plus glorieuses et dans la solitude du Carmel. J'ai compris que ma mission n'est pas de faire couronner un roi mortel, mais de faire aimer le roi du ciel.
Toen ik de Franse geschiedenis begon te lezen, werd ik gegrepen door de heldendaden van Jeanne d'Arc. Ik voelde in mijn ziel het verlangen en de moed om haar na te volgen. Het leek mij dat de Heer ook mij voorbestemde voor grote dingen. Ik had me niet vergist, maar in plaats van de stem uit de hemel die me uitnodigde om te vechten, hoorde ik in het diepste van mijn ziel een zachtere, nog sterkere stem. Die van de bruidegom van de maagden, die me riep tot andere heldendaden, tot glorieuze veroveringen. En in de eenzaamheid van de Karmel begreep ik dat het mijn missie niet was om een sterfelijke koning te laten kronen, maar om de koning van de hemel te laten beminnen. Heer, door de voorspraak van de heilige Therese en de heilige Jeanne d'Arc bidden wij u dat er vrede mag regeren in onze families, in Frankrijk en in alle landen. Amen. Opnieuw vervolgen wij onze weg in de voetsporen van de heilige Therese en komen zo terecht in een kapel waar een prachtig beeld staat van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel stond eigenlijk oorspronkelijk in de Sint-Jacobs-parochie, voor de bombardementen van 1944. Het is voor dit beeld dat Pauline Martin haar roeping zal ontdekken, om Karmelites te worden. Zij zal 6 jaar voor haar kleine zusje Therese de Karmel binnengaan en uiteindelijk zelfs overste worden van Therese. Een van de grote talenten, en ze heeft er heel veel, van de heilige Therese van Lisieux is haar dichtkunst, haar schrijfkunst. En ze schrijft een prachtig gebed, gedicht, voor de heilige maagd Maria van de Berg Karmel.
Aux premiers instants de ma vie, vous m'avez prise dans vos bras. Depuis ce jour, mère chérie, vous me protégez ici-bas. Plus tard, au jour de ma jeunesse, de Jésus j'entendis l'appel. dans votre ineffaçable tendresse. Vous m'avez montré le Carmel. Près de vous, ô ma tendre mère, j'ai trouvé le repos du cœur. Je ne veux plus rien sur la terre. Jésus seul est tout mon bonheur. Aimable reine du Carmel.
Onze lieve vrouw van de berg Carmel. In de eerste momenten van mijn leven nam je mij in je armen. Sindsdien, moederliefste, beschermt u mij hier op aarde. Later, in de dagen van mijn jeugd, hoorde ik de roep van Jezus. In uw onuitsprekelijke tederheid toonde u mij het Karmelitessenklooster. Dicht bij u, o mijn tedere moeder, vond ik rust in mijn hart. Ik wil niets meer op aarde, enkel Jezus is mijn geluk, liefdevolle koningin van de Karmel. Heer, op voorspraak van de heilige Therese willen wij u alle roepingen toevertrouwen. Help een ieder om een bereidwillig hart te hebben, om met vreugde te antwoorden op uw oproep en dat iedere dag. Amen. Vlak naast het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel vinden we nog volgend gebed. Vierge Immaculée Marie, lumière et gloire du Mont Carmel, jetez sur nous un regard de bonté et gardez-nous sous votre protection maternelle. Onbevlekte Maagd Maria, licht en glorie van de Berg Karmel, kijk naar ons met vriendelijkheid en bewaar ons onder uw moederlijke bescherming. Fortifiez notre faiblesse par votre puissance et dissipez par votre lumière les ténèbres de notre cœur. Versterk onze zwakheid door uw kracht en verdrijf de duisternis van ons hart door uw licht. Augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Vergroot in ons het geloof, onze hoop en onze liefde. Ornez notre âme de toutes les vertus, afin qu'elle devienne de plus en plus chère à votre divin Fils. Versier onze zielen met alle deugden, zodat ze steeds dierbaarder wordt voor uw goddelijke Zoon. Assistez-nous pendant la vie. Consolez-nous par votre présence à l'heure de notre mort et présentez-nous à la Sainte Trinité comme votre enfant, afin que nous puissions vous louer et vous glorifier éternellement dans le ciel. Amen. Sta ons bij tijdens het leven, troost ons door uw aanwezigheid in het uur van onze dood en stel ons voor aan de heilige drie-eenheid als uw kind, zodat wij u kunnen loven en u eeuwig kunnen verheerlijken in de hemel. Amen. En zo wordt ons bezoek aan de kathedraal van Sint-Petrus een echte spirituele weg die we kunnen gaan dankzij de heilige Therese van Lisieux. Een laatste plaats die we bezoeken in de kathedraal, alvorens wij onze weg langs de blauwe lijn in Lisieux verder zullen zetten en richting de Karmel van Lisieux terugkeren, vinden we nog het aangezicht van Jezus. In de kapel bevindt zich dus een tekening eigenlijk die Isidore Guérin, u weet wel, de oom van de heilige Therese van Lisieux, het is ook hij die ervoor zorgde dat het huis kon gevonden worden, Les Buissonnet, waar de familie Martin kon gaan wonen na de dood van Zélie Martin, de mama van Therese. En daar vinden we dus die tekening. En dat was een tekening die een bijzondere betekenis had voor de heilige Therese, waar ze enorm veel van hield. We horen voor een laatste keer in de kathedraal Therese aan het woord.
que notre Seigneur a bien fait de baisser les yeux pour nous donner son portrait. Puisque les yeux sont le miroir de l'âme, si nous avions deviné son âme, nous en serions mortes de joie. Oh, que cette sainte face m'a fait du bien dans ma vie. Pendant que je composais mon cantique « Vivre d'amour », elle m'a aidée à le faire avec une grande facilité. Je la lui ai répétée en passant avec beaucoup d'amour. En la regardant, j'ai pleuré d'amour. Ces paroles d'Isaïe, il est sans éclat, sans beauté, ont fait tout le fond de ma dévotion à la Sainte Face, ou pour mieux dire, le fond de toute ma piété. Moi aussi, je désirais être sans beauté, seule à fouler le vin dans le pressoir, inconnue de toute créature.
Onze Heer deed er goed aan zijn ogen neer te slaan om ons zijn portret te geven. Omdat de ogen de spiegel van de ziel zijn, zouden we van vreugde zijn gestorven als we zijn ziel hadden kunnen ontwaren. Toen ik mijn lofzang aan het componeren was, Vivre d'amour, hielp het mij om dit met groot gemak te doen. En ik herhaalde het, eraan voorbijgaand met grote liefde, terwijl ik naar het gelaat keek, huilde ik van liefde. Deze woorden van Jesaja. Hij is zonder glans, zonder schoonheid, hebben de basis gevormd van mijn devotie tot het heilig aanschijn, of beter gezegd, de basis van al mijn vroomheid. Ook ik verlangde ernaar om zonder schoonheid te zijn, om de wijn te zijn uit de peres, onbekend voor alle schepselen. Heer, wij vertrouwen aan u toe een ieder die lijdt en een ieder wiens aangezicht getekend is door lijden, verachting en vergetelheid. Amen. En zo zijn wij aan het einde gekomen van ons bezoek aan de kathedraal van Sint-Petrus, de parochiekerk van de familie Martin, en hebben we samen deze spirituele weg mogen bewandelen. We gaan onze weg uiteraard verder zetten en in een volgende aflevering volgen wij de blauwe lijn die ons nog langs de Karmel van Lisieux zal leiden, waar we de heilige mis bijwonen. En van daaruit gaan we naar onze laatste halte, de basiliek van de heilige Thérèse van Lisieux, en bezoeken we haar relieken als ook die van haar heilige ouders. Ik dank u van ganser harte dat u opnieuw bent meegegaan, dierbare medepelgrims, en dan hoop ik dat u ook een volgende keer er opnieuw bij bent. Graag tot dan en nog een zeer fijne dag.